Genesis 11, waar ik lees vanaf vers 5. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide, ziet, ze zijn enerlei volk en hebben enerlei spraak. En dit is het dat ze beginnen te maken. Maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een ieder de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Tot zover. En dat is dan in korte woorden hoe het afliep met deze torenbouw en alles wat er omheen hangt, om zo te zeggen. De eerste geschiedenis over Babel die we in de Bijbel vinden, zoals dat is in de Bijbel, is ook hier deze eerste geschiedenis omtrent Babel een uitbeelding van hoe het uiteindelijk zou aflopen. En ook in dit gedeelte wordt het karakter, de aard van Babel beschreven, gekarakteriseerd zou je moeten zeggen. De vorige keer ben ik min of meer geëindigd met te spreken over wat staat in vers 6. En waarvan we gezien hebben dat het inderdaad wat, knullig, ja ik weet niet hoe ik dat zeggen moet netjes, maar wat ongelukkig, laat ik het zo zeggen, wat ongelukkig vertaald is. Een gedeelte namelijk waar staat, en dit is het dat zij beginnen te maken. Ik heb u gezegd dat er eigenlijk gewoon staat, dit is het wat ze uithollen. Dus wat ze inderdaad leeg maken. Dat moet gezegd worden van dat wat men sprak van de taal werd inhoudsloos, daar heb ik vorige keer ook tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. De gedachte is immers dat het de taal of het woord of hoe dat dan maar heet, in de eerste plaats een openbaring is van God, daar komt het op neer. God is woord, God is diegene die spreekt en ook zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Dat wil zeggen dat alle dingen hun oorsprong vinden in het woord, dat is dan uiteraard in eerste instantie het woord van God. En als daarna blijkt dat de mens ook over dat woord kan beschikken en dus inderdaad beschikt over een taal en een communicatiemiddel enzovoorts, dan is dat van, uiteraard bijna vanzelfsprekend. Maar het blijkt dat de mens in het algemeen kans ziet om dat woord uit te hollen, want dat is de betekenis van het woord wat hier vertaald is met beginnen. Hij ziet kans om dat woord uit te hollen zodanig dat het als woord van God niet eens meer herkenbaar is. U hebt er wellicht nooit aan gedacht, maar het is toch zo dat als mensen beweren dat mensen de taal gemaakt hebben of hebben uitgevonden, dan is dat een schitterend voorbeeld van dat uithollen van deze Bijbelse waarheid. Want de waarheid is natuurlijk andersom. Voor iemand die de Bijbel kent mag dat geen probleem zijn. De waarheid is natuurlijk andersom. Dat niet de mens de taal heeft uitgevonden of gemaakt, maar dat de taal de mens gemaakt heeft. Dat is altijd zo. Nou ja, al was het maar alleen een heel eenvoudig voorbeeld, omdat de taal er eerder was dan nu. Wat mensen met de taal doen is niet hem uitvinden. Wat ze ermee doen is, als ik het grof zeg, dan is het, de mensen verkrachten de taal. Omdat ze de taal niet kennen, nooit voldoende geleerd hebben. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En daarom moeten mensen taal leren begrijpen, leren mee omgaan en moeten regels van de taal leren kennen enzovoorts. En die zijn inderdaad tamelijk gecompliceerd. Nou is dat niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat het woord als zodanig inderdaad niet alleen God is, maar ook bij God vandaan komt. En je zou daarom ook eerbied moeten hebben voor het woord en voor communicatie, voor gemeenschap, voor leven. Dat zijn allemaal synoniemen in het algemeen. Daar gaat het om. Hij zou voorzichtig moeten zijn in de dingen die hij onder woorden brengt en hoe hij ze onder woorden brengt. En nog meer is van belang dat als hij rechtstreeks te maken krijgt met het woord van God, namelijk met dat wat God gesproken of gezegd heeft, dan zou hij nog meer voorzichtig moeten zijn om dat woord niet zijn inhoud te ontroven, om dat woord niet uit te hollen. En toch is het dat, precies dat, wat in de praktijk gebeurt. Ik ben aan het zoeken of ik dat briefje nog in mijn zak gestoken heb, maar dat zal wel niet gebeurd zijn. Er staat een gedicht op, dat heeft iemand voor mij eens gemaakt. Ik zal straks nog even zoeken wat inderdaad daarover handelt. Over die gedachte namelijk dat dikwijls degenen die met het woord van God omgaan, die met de Bijbel omgaan, in de praktijk niet wijzen op de inhoud van die schriften of van het woord van God, maar in de praktijk juist die inhoud eruit halen. En ons dan achterlaten met wat losse lettertjes, zwarte lettertjes op wit papier, bladzijden zoveel enzovoorts, waar je dus ook vervolgens niks meer mee kunt. En waarvan de schrift bovendien zelf zegt dat de letter doodt. En zo is het ook. Als de inhoud weg is, dan houdt men niks over. En toch is het dat wat men in de loop der eeuwen met de Bijbel gedaan heeft. Vanaf de oude tijden, vanaf de tijden van Adam zou je moeten zeggen, zeker vanaf de tijden van Nimrod, maar ook vanaf de tijden van Handelingen, om dat dan nog maar eens aan te halen. Want de geschiedenis van de kerk, om het maar zo te noemen, of ook de geschiedenis van de theologie, geeft daar voldoende blijk van. Wat men gedaan heeft en wat men nog steeds doet, is juist de betekenis uit de Bijbel halen, de wezenlijke inhoud daarvan weghalen, zodat men inderdaad een verzameling losse letters, losse bakstenen, losse stenen overhoudt. In ieder geval geen bouwwerk. Ik weet wel dat het nou niet helemaal de gelegenheid is om erop in te gaan, maar we hadden nou zo'n mooie aanloop, dus ik ga nou toch nog even daar verder op in. Een van de kenmerken van een goede bestudering van de schrift is dat daarbij de Bijbel inderdaad behandeld wordt als de schrift. En als het woord van God met de nadruk op het enkelvoud van deze termen. Dat wil zeggen, het zijn niet de woorden Gods, het zijn ook niet de schriften zozeer, hoewel ze dat zijn. Beide is waar, en de Bijbel zelf zegt dat ook, onderzoek de schriften, hè? En er wordt gesproken over de woorden Gods en de woorden des eeuwige levens, maar aan de andere kant is het ook de schrift en het woord. Het gaat daarbij om de eenheid van de Bijbel. En u zult waarschijnlijk wel eens gemerkt hebben dat velen die met de Bijbel omgaan meteen beginnen met de Bijbel in te delen in Oude en Nieuwe Testament. Zoveel boeken onderverdeeld in profetische schriften, de psalmen, de profeten. Ik noem het de wet, de psalmen, de profeten, zeggen de Joden dan of zoiets. En het Nieuwe Testament wordt onderverdeeld enzovoorts. En dan komen we bij ook een oud voorbeeld. Het oude voorbeeld dat namelijk als men in Hebreeën leest, in Hebreeën 2 leest, dat daar de schrijver van de Hebreeënbrief psalm 8 aanhaalt en het toepast op de Heer Jezus Christus, dan zegt de vakman die gewend is dagelijks met de Bijbel om te gaan, die zegt, nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat de psalmist van psalm 8, dat was David dus, daar bij het schrijven van psalm 8 nooit gedacht kan hebben aan de Messias. Maar het is een toepassing die de schrijver van de Hebreeënbrief eraan geeft. Ik weet nog hoe ontdaan ik was toen ik het voor het eerst hoorde, zo'n redenering. He? Daar heb ik lang over moeten nadenken. Hoe bestaat het? Achteraf heb ik begrepen dat deze opmerking alleen dient opdat de spreker zich het recht zou voorbehouden om zelf ook willekeurig elke Bijbeltekst toe te passen op willekeurig welk onderwerp wat hij zelf maar in gedachten heeft. Men neemt er een tekst uit en past het ergens toe. Dat de oorspronkelijke schrijver het zo niet bedoeld heeft, nou ja, dat maakt niet uit, want de oorspronkelijke schrijver kan toch niet geweten hebben wat hij bedoeld heeft. Wij geven er wel een betekenis aan. En zo goed als de schrijver van de Hebreeënbrief psalm 8 dan toepast op Christus, terwijl de psalmist dat nooit bedoeld kan hebben, zo kan men bijvoorbeeld delen uit het Oude Testament toepassen op de Nieuw Testament. Het is een gelovige enzovoort, want zegt men, dat gebeurt in de Bijbel zelf ook. Het zijn allemaal verschillende boeken, verschillende schrijvers, in verschillende tijden geschreven, met een verschillende achtergrond enzovoorts. En je kan dat zo maar niet met elkaar vergelijken. En ik stel er altijd meteen tegenover, als je de schriften niet met elkaar kunt vergelijken, dan kan dat alleen maar zijn omdat die schriften inderdaad een verschillende oorsprong hebben. Maar als het waar is dat de Bijbel het woord, enkelvoud, van God is en dus in wezen maar één schrijver kent, dan is de enige echte manier om die schriften te bestuderen, ze met elkaar te vergelijken en daarmee te komen tot het inzicht in de eenheid en harmonie van de schrift. En dat is het beste bewijs, achteraf trouwens, maar dat is het beste bewijs voor het feit dat de Bijbel inderdaad het woord van God is. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb er ook wel eens aan getwijfeld, maar het is wel erg lang geleden. Want echt, als je zo met de schriften omgaat, ze vergelijkt en ziet hoe ze elkaar bevestigen en dezelfde waarheid naar voren brengen, zij het dan soms met verschillende woorden, dan kan het niet anders, dan kom je tot de conclusie, dit is het woord van God, dit kan niet door mensen in elkaar gezet zijn. Een heel simpele zaak. En ze komen tot een bestudering, niet van losse bijbelboeken die in verschillende eeuwen ontstaan zijn of zo, hoewel dat zo is. Maar we komen tot een bestudering van het woord van God en daardoor tegelijkertijd tot kennis van de inhoud, het wezen van de schriften. En daar gaat het om. Het is niet meer theorie, allemaal. Het gaat erom dat we komen tot kennis van wat die schriften ons meedelen. En er mag ook geen twijfel over bestaan. Het is in ieder geval zo dat het laatste Bijbelboek zegt dat de getuigenis van Jezus, dat dat de geest is van de profetie. Of in gewoon Nederlands, de inhoud van alles wat God gesproken heeft, de geest, de profetie. De inhoud van al wat God gesproken heeft is Jezus, want daar gaat het over. Het gaat over de Heer Jezus Christus, Gods eigen zoon. Of zoals iemand het jaren geleden veel populairder uitdrukte. Hij zei, als God spreekt, dan spreekt hij over zijn zoon. Waar anders over? Waar zou je nou anders over spreken dan over zijn geliefde zoon? En zo is het ook. Daar gaat het over. En als men dat eruit haalt, uit de Bijbel haalt, dan hebben we een verzameling geschriften over die op zich heel weinig ons te zeggen hebben en waarvan in de praktijk dan ook verondersteld wordt dat alle oude overgeleverde literatuur belangrijker en waardevoller en waarheidsgetrouwer is dan enig boek van de Bijbel. Dat is trouwens een standpunt van een groot deel der theologen ook, heb ik gemerkt. Men leest liever de codex van Hammurabi, om dan maar even bij Babel te blijven. Hè. Men leest liever de codex van Hammurabi, acht men betrouwbaarder, dan het boek Genesis. Ja, want al wat de Bijbel zegt, dat kan moeilijk betrouwbaar zijn. Waarmee men tegelijkertijd aangeeft hoe weinig men er eigenlijk van weet. Nou, wat er gebeurt in de loop der tijden, in ieder geval hier in de Bijbelse geschiedenis, beginnend bij Babel, hoewel het eigenlijk al begon in de Hof van Eden, hè. Maar wat hier gebeurt, te beginnen bij Babel, is dat inderdaad het woord van God ontkracht wordt. Dat de zin, de betekenis, de inhoud daarvan uitgehaald wordt, zodat alleen een buitenkant overblijft. Lettertjes, redeneringen enzovoorts, waar je geen stuiver voor hoeft te geven op zich. Het is wat er gebeurd is. Kijk, u moet bedenken dat het maken van deze toren en het verzamelen van de mens tot één geheel niet zozeer, niet objectief bezien, niet in strijd is met de wil van God. Wat God immers wil, is dat de mensheid één wordt en samengebracht wordt onder één hoofd, dat wil zeggen onder één koning. Omdat er geen verdeeldheid meer zal zijn, geen strijd meer zal zijn, geen oorlog meer geleerd zal worden. Study the war no more, moesten wij altijd zingen, hè? En dat soort zaken meer. Ik bedoel, dat is een Bijbelse gedachte. En dat is tot vandaag aan de dag nog steeds het streven van de mens. En zelfs van de christelijke mens. Blijkt. Ja. En toch was het onbijbels wat er gebeurde. Waarom? Omdat men precies het wezen van het ding, van de hele gedachte, eruit gehaald had. Men moest niet één worden om zo'n toren, waarvan het opperste in de hemel was. Men moest één worden om Christus, Gods Zoon, met zijn opperste in de hemel. Die een positie zou hebben aan de rechterhand Gods op de allerhoogste troon enzovoorts. Natuurlijk, eenheid der volkeren, oké, dat is ook wat er zou komen. En in de latere profetieën wordt het uitgebreid genoeg beschreven. En ons voorgehouden als het doel van Gods handelen, onder andere dan. Maar niettemin zou die eenheid tot stand moeten komen, niet rondom de een of andere mens. En zeker niet rondom de tegenstander, Satan dus. Maar het zou tot stand moeten komen rondom de mens, namelijk de Zoon van God. Dat is wat er zou moeten gebeuren. En elk streven van de mens om het ideaal te verwezenlijken gaat voorbij aan de methode waarop God het tot stand zou brengen, namelijk via zijn Zoon die het hoofd zou zijn boven alle dingen. Dat is de gedachte. En de tragiek wil dat tot vandaag de dag precies hetzelfde streven van Babel nog gehanteerd wordt in, over de hele wereld, in allerlei volken, in allerlei culturen en religies, en met name ook in het zogeheten christendom. Is die ontgaan? Misschien is die ontgaan. Men heeft is een conventie geweest of zoiets van de Wereldraad van Kerk in Canberra, een heel eind weg. Dat komt omdat het daar mooi weer was natuurlijk. Maar goed, in Australië, weet je waar het over ging? Nou, niet over de Bijbel. Nee, over de oorlogen tussen de volkeren enzovoorts. Dat soort dingen. Ja, de golfoorlog, natuurlijk. Het is maar goed dat zo'n ding er af en toe is. Dan heb je nog eens wat om over te praten, denk ik wel eens. Kun je godsdienstige, je religieuze ambities botvieren enzovoorts. Daar wordt dan over gepraat en of het wel goed was dat die oorlog gevoerd werd en dat soort dingen meer. Het komt geen god aan te pas. De mens staat daar centraal en het streven van de mens. Er worden bakstenen gebakken, tichelen gestreken en de mens zelf schrijft er zijn eigen woorden in. Dat is wat er gebeurt. En dat heet, nou het was Canberra, maar het was eigenlijk Babel. Dat is Babel. Los van de geografie dan, los van de plaats waar het gebeurt. In de Bijbel is er ook een plaats die staat voor dit beginsel, voor godsdienstig streven waar God zelf buiten geplaatst is. En voor christelijk streven waar Christus zelf buiten geplaatst is. Dat heet Babel. En in de Bijbel is er ook een plaats die zo heet, en op de atlas kun je het aanwijzen. Daar zou het zijn, daar was het, daar is het en daar zal het weer zijn. En daar gaat het hier over. Maar het neemt niet weg dat aan de andere kant heel de schriftverklarers wel degelijk het bij het rechte eind hadden toen zij dachten dat Babel stond voor bijvoorbeeld Rome of voor Lunter. Dat mag je niet zeggen, geloof ik. Nou ja. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar voor allerlei plaatsen en richtingen die nou niet meteen gesitueerd worden aan de oevers van de Eufraat. Maar het is wel degelijk hetzelfde streven en het gaat ook onder dezelfde naam. En dan gaat het om zelfs wordt de naam Babel in de Bijbel wel gebruikt voor Jeruzalem. En rechtstreeks daarmee in verband gebracht. Net zo goed als Jeruzalem ook wordt aangeduid als Egypte en het wordt ook aangeduid als Sodom. Zo uit het hoofd even, hè. En als Edom, dat is het niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Omdat het in de praktijk volstrekt hetzelfde is. Nou, daar gaat het om. Wat men doet namelijk is een deel van het woord van God hanteren, maar het wezen ervan, de werkelijke inhoud daarvan, daaruit verwijderen. Zo kun je praten over de verlossing die God tot stand zou brengen en dan het hebben over verlossing uit een of andere gijzeling of zo, waar mensen gevangen zitten, weet je veel, hè. En over bevrijding die God zou brengen, dan hebben we het over bevrijding van de vrouw, geloof ik, of zo. En andere minder bedeelden, ik bedoel, ja. Ja, hoe zeg je zulke dingen nou netjes, hè? Ja, zo heet het toch? Bevrijdingstheologie, je weet toch waar het over gaat? Het gaat over apartheid en zo. In het buitenland, ja. Nou, dat soort dingen. Men gebruikt Bijbelse termen, men heeft het over het evangelie, maar men bedoelt de verspreiding van de democratie. Nee, ik kan de namen bij noemen, dat doen we nou vanavond niet, de verkiezingen zijn al geweest, dus nou hoeft het niet meer. He, maar je kunt de namen bij noemen, maar het heeft geen enkele zin. Het gaat er maar om dat precies dit kenmerk van Babel daarin tot uitdrukking komt. Men neemt iets uit de schrift, men gebruikt zelfs de woorden Gods, maar men bedoelt er volstrekt wat anders mee. Ik heb eens een tijd met een vrouw zitten praten, die had het over de Heilige Geest die in haar woonde, en het duurde uren voor ik erachter was dat ze spiritiste was. En dus over een heel andere geest praten dan ik, maar gebruikt wel dezelfde naam en doet net alsof het Bijbelse aangelegenheden zijn. Enzovoorts. Dat is het uithollen van het woord van God. Dat is wat men deed en doet. En het heet Babel. En het zal ook zijn hoogtepunt vinden uiteraard op de plaats die we ook op de atlas kunnen aanwijzen. Daar gaat het over. Dat is Babel. En diezelfde werking van Babel vindt ook plaats in onze dagen. Want ik sta nog even bij wat anders stil. Er staat namelijk: laat ons al daar hun spraak verwarren, zegt de Heer. Kom aan, laat ons nedervaren, laat ons hun spraak al daar verwarren. Wat zo mooi vertaald is met verwarren, en wat de verwijzing ook naar de betekenis is van de naam Babel, dat verwarren betekent feitelijk letterlijk overvloeien. Daar komt de naam Babel ook vandaan, hè. Balal is het werkwoord, overvloeien. Men vat het op als verwarren, dat is ook inderdaad wat er gebeurt als iets overvloeit, maar het heet overvloeien. Dat wil zeggen, het woord neemt toe, de woorden nemen toe, er worden steeds meer woorden voor gebruikt, maar ze lopen door elkaar. Dat wil zeggen, men kan ze niet meer uit elkaar houden. Er ontstaat vervaging van begrippen, het loopt in elkaar over en we praten met elkaar vervolgens. We gebruiken dezelfde woorden, maar we verstaan er iets totaal anders onder. Dat is overvloeien. En dat is zeker wat met de taal gebeurt. En ook in gewoon Nederlands, in het spraakgebruik. Dat is wat er gebeurt. Ik zou talloze voorbeelden van kunnen noemen, maar dan wordt het een taalles. Dus dat zal ik nou maar niet doen. Maar het aardige is dat wij woorden van gelijke strekking ook inderdaad vinden in het Nieuwe Testament. Die wil ik toch niet laten liggen. Dat is in Hebreeën 2. Hebreeën 2 vers 1. Maar ik lees eerst Hebreeën 1 vers 1. Hebreeën 1 vers 1, dat zegt: God, voortijds veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken hebben door de profeten. Dat is de tussenzin. En dan neem ik hem weer op en dan sla ik de tussenzin over. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat is de steen, hè? De echte steen. Hè? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van, nou ja, zeg maar het heelal, daar komt het op neer. God heeft gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, waarna vervolgens uiteengezet wordt dat die Zoon is inderdaad de Messias, dat is Jezus van Nazareth, inderdaad. Die Zoon die op de troon van David zou zitten en dus een openbaar koninkrijk zou krijgen hier beneden, die een zichtbaar koninkrijk zou oprichten, die Zoon die is gezeten inmiddels aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, einde van vers 3. En in plaats van dat hij in overeenstemming met de menselijke verwachting, de Joodse verwachting ook, zou zitten op de troon van David, is hij, in tegenstelling daarmee, gezeten op de troon van zijn vader in de hemel. Dus niet op die van zijn vader David, maar op die van zijn hemelse vader. Hoe komt dat? Vanwaar de verwarring? Heel eenvoudig. Omdat men het binnenste, de wezenlijke inhoud van de schrift, eruit heeft gehaald. En toen hield men alleen nog over dat God iemand zou zenden als zoon van David, die zou zitten op de troon van David. Maar toen God aan David beloofde dat een zoon van David op de troon van David zou zitten voor altijd, toen zei hij er meteen bij, maar denk er wel op, het is ook mijn zoon. Waarna vervolgens op meerdere plaatsen gezegd wordt, ook in het Oude Testament, dat die zoon, diezelfde Messias, diezelfde zoon van David, juist en vooral zou zitten op een troon in de hemel, met een hemels koninkrijk. Maar dat las men niet, daar ging men overheen, zodat Gods plan met betrekking tot zijn Messias, zijn Christus, zijn zoon, hè, zodat dat plan Gods slechts, dat van dat plan Gods slechts de buitenkant bewaard bleef en slechts de zienlijke aspecten daarvan behouden bleven. En die verwachtte men dan ook soms, want dit is nog het gunstigste geval dan, hè? Eigenlijk. Want er waren natuurlijk nog veel meer die zelfs dat niet verwachten, net als in onze dagen. Maar daar gaat het hier over in Hebreeën. Denk erom, schrijft de schrijver, ik denk dat het Paulus was. Maar goed, denk erom, zegt hij, die Messias zit in overeenstemming met het woord van God. In overeenstemming met de oud-testamentische profetieën op een troon, maar in de eerste plaats op die in de hemel. En die op de aarde, dat komt nog, want hij zal ten andere malen verschijnen, staat er. Maar dat is hoofdstuk 12 inmiddels. Min of meer het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek eigenlijk. Nou, waar het om gaat, het is hoofdstuk 10 trouwens. Schiet me ineens te binnen. Maar goed, laat maar zitten. Maar waar het om gaat is dat die Messias dus inderdaad niet op aarde een zichtbaar koninkrijk heeft ontvangen, tot op heden, maar een onzienlijk koninkrijk in de hemel. Daar gaat de apostel dan vervolgens over praten. En nadat hij dus in de rest van hoofdstuk 1, hij heeft het ingezet, dat deze Messias een uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft, in vers 4 neemt hij de draad weer op in hoofdstuk 2 en zegt in vers 1 van hoofdstuk 2, daarom, om al die dingen dus, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En van ons, dat strepen we rechtstreeks door, hè? Dat gaat er gewoon weer uit. Hè? Gewoon niet gebeurd. Nee, nou, er staat van ons, maar dat staat schuin gedrukt. Dat betekent dat je met een pen het weer moet doorstrepen. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Betekent dat er in de grondtekst niet staat. Hè? Als in de Statenvertaling, andere weet ik niet, als in de Statenvertaling iets schuin gedrukt staat, dan betekent dat je het in ieder geval door moet strepen. Dat staat er dan in de grondtekst niet. De vertalers hebben het er soms ingezet en soms verandert daar niks mee. En soms is het erg verhelderend en soms is het volledig mis. En dat is hier natuurlijk ook zo. Want als je dit vers legt naast 1 vers 1, dan kun je gewoon doorlezen. Kijk, lees ik eerst 1 vers 1 en dan 2 vers 1. En daar staat er: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want in het verleden had God gesproken tot de vaderen door de profeten. En die hielden zich al niet aan het woord, hoor. Degene die vaderen, hè, die luisterden er ook niet zo goed naar. Maar in onze dagen heeft God niet gesproken door de profeten, maar door de Zoon zelf, door de Heer Jezus Christus zelf. En daarom moeten wij, nog meer dan die vaderen, ons houden aan hetgeen gehoord is. Want wat wij gehoord hebben, komt van de Zoon. Rechtstreeks. God die zich geopenbaard heeft in de persoon van de Heer Jezus Christus. Daarom moeten wij ons, meer dan zij vroeger, houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet te enige tijd doorvloeien, waarmee gezegd wordt dat zij te enige tijd doorvloeiden. En dat blijkt wel, want dat is de hele aanleiding voor het schrijven van deze Hebreeënbrief. Het probleem was immers dat met name de Joden met een Joodse verwachting zaten te wachten op de komst van een Messias die de Romeinen zou verslaan en zou uitdrijven en zijn troon zou oprichten en het koningschap van het huis van David zou herstellen. That's all. Nou, dat is doorvloeien. Dan is men de dingen wel een beetje kwijtgeraakt. Minstens de helft van het geheel. In ieder geval is daarmee het woord uitgehold. En wat er daarna overblijft, vloeit door, want niemand kan je dan vertellen hoe dan dat koninkrijk tot stand zou moeten komen. Nou ja, ga maar niet verder op in, daar heb ik ook eigenlijk geen tijd voor. Waar het om gaat is dat wij niet de enige tijd doorvloeien. En daarna gaat de apostel verder met te beschrijven op welke manier men dan zou kunnen doorvloeien, want daar komt het ongeveer op neer. En het eerste, een van de eerste dingen die hij nu doet, is inderdaad die psalm 8 aanhalen, die ik net ook aanhaalde. Hè? Die psalm die zegt: wat is de mens, vers 6 hier in Hebreeën 2, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Vraagteken, wie is het? Ja, er is maar één antwoord, Christus. Weet u nog dat die geschiedenis in Handelingen, dat daar ineens de een of andere zwarte, nou ja, kamerling uit Morenland vooruit, dat betekent dat hij een neger was, jawel, een zwarte. Die was onderweg terug naar huis, was net in Jeruzalem geweest, had een profetie van Jesaja, een boek van Jesaja bij zich, zat hij in te lezen. En toen kwam Filippus langs op een of andere wijze en die vroeg: verstaat gij wat gij leest? En toen zei die kamerling, die zei: hoe zou ik kunnen? En meteen stelt hij de enige juiste, enige goede vraag. Hij vraagt: over wie heeft de profeet het? Over zichzelf of over een ander? Lees het maar na, dat staat er. Schrijft hij over zichzelf of over een ander? En het antwoord is: over een ander. Over, ja, over wie anders dan Gods Zoon? Over de Heer Jezus Christus. Daar gaat het altijd over. Dat is niet alleen met Jesaja 53 zo, dat is met de hele Bijbel zo. Met de diverse Bijbelboeken, maar met de Bijbel in zijn geheel ook. Het gaat maar over één ding, namelijk over Gods Zoon en het werk wat God door die Zoon tot stand zal brengen. Nou, dan heeft u, stel je, ja, psalm 8 gelezen. Over wie zegt de psalmist dit? Nou ja, dat vroeg de psalmist ons eigenlijk. Die vroeg: wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon, de zoon des mensen staat er gewoon hoor, wat is des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Nou, we dienen te weten dat de Zoon des mensen, dat gewoon is de Heer Jezus Christus. Dat bent u niet, dat ben ik niet, dat is de psalmist niet, dat is Christus. Heel eenvoudig. Kijk maar, gij hebt hem een weinig, dat wil zeggen voor korte tijd, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en vervolgens met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Nou, als je nou doorvloeit, dan zeg je dat gaat over ons en het gaat over het milieuprobleem wat wij in onze dagen hebben. Want er staat dat de mens moet heersen over het werk van Gods handen, dat betekent dat hij netjes moet omspringen en op zijn minst zou je dat werk dan ook schoon moeten houden. Maar dit soort teksten, dat is echt waar, die worden zo gebruikt. Zwart op wit, dat is geen roddel van mij, maar zo wordt er over gepubliceerd. En zo weet ik het ook, anders zou ik het niet weten. Deze teksten, inclusief letterlijk aangehaald uit Psalm 8, dus dat zie je wel, God heeft de mens aangesteld om voor zijn schepping te zorgen. En ze geloven dat nog ook. Men geloofde nog ook dat wij mensen in staat zouden zijn om die wereld te beheersen enzovoort. Alsof niet minstens 6000 jaar menselijke geschiedenis, maar volgens sommigen moeten er een paar nullen achter, maar alsof niet minstens 6000 jaar menselijke geschiedenis bewezen heeft dat het niet kan. Dat wij dat niet kunnen. Dat kan dus helemaal niet. Bovendien, als men het leest in de psalm, dan gaat het niet meer over een mens, maar dan gaat het over de mens, de zoon des mensen. En dat is er maar één. En er staat bovendien in de psalm ook bij hoe hij heet. Hij heet, O Heere, onze Heere. Staat er. Lees maar na. Staat erbij. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Daar opent de psalm mee, daar eindigt de psalm mee. Dat gaat niet over de mens, dat gaat over de Heere Jezus Christus uiteraard. Nou, zo is het nou maar net. Dat is doorvloeien. Te denken dat wij mensen hier op aarde een koninkrijk zouden moeten oprichten. Notabene zelfs het koninkrijk Gods, want die termen worden dan ook nog gebruikt. Of het koninkrijk der hemel of hoe het maar heten mag. Dat zouden wij dan moeten doen. En voor Christus is geen plaats. En voor de Bijbel, het woord van God, is geen plaats. Dat is toch bespottelijk. Dat is een uithollen van de schriften. Het heeft geen enkele zin, want je houdt zelfs geen schrift over als het er nou helemaal over gaat. Dat is ontkrachting en uitholling van het woord van God. En als men het daarna toch blijft gebruiken, dan heeft het geen zin meer. Dan is het doorvloeien. Dan wordt er alles door elkaar gebruikt. Want tegenover de ene tekst kun je altijd wel weer een andere vinden. Ik wel tenminste. Dus neem aan dat iedereen het kan, hè? Als de ene tekst zo staat, kun je altijd wel een vinden waarin zo staat. Hè? Precies het tegenovergestelde. Dat kan alleen niet als je ze laat staan en verklaart en leest binnen het verband waarin ze gezegd worden. En er komt er nog bij dat de Bijbel natuurlijk zichzelf verklaart. Als Psalm 2 niet duidelijk genoeg geweest is, dan is Psalm 8 niet duidelijk genoeg geweest is, dan is Hebreeën 2, dit schriftgedeelte, altijd nog duidelijk genoeg om ons uit te leggen wat het betekent. En zo steekt de schrift in elkaar. Men moet niet doorvloeien. En daar gaat het om. Hier in de Hebreeënbrief zeker, want in de Hebreeënbrief wordt bijvoorbeeld uiteengezet hoe het oude verbond profetisch van aard was. Dat der wet namelijk, het verbond der wet. Hoe het profetisch van aard was en een illustratie gaf, in al zijn wetten, een illustratie gaf van wat later zou komen door de komst van Christus, die dan ook het nieuwe verbond zou oprichten en daarvan de middelaar zou zijn. Kortom, Mozes als middelaar van het oude verbond is samen met het oude verbond een type van Christus die de middelaar is van het nieuwe verbond. Eén is een beeld van het andere. Maar je moet die dingen niet door elkaar gooien. Het is niet hetzelfde. Je kunt niet oud-testamentische waarheid in het nieuwe schuiven en je kunt zeker niet, wat veel meer gebeurt trouwens, nieuw-testamentische waarheid in het oude schuiven. En zeggen, wat is de basis van de christelijke ethiek? De 10 geboden. Ik zal niet zeggen waar ik dat gehoord heb. He? Heel officieel werd dat zo geleerd. De christelijke ethiek, dat is nieuw-testamentisch. De basis ervan, de 10 geboden, dat is oud-testamentisch. Hoe wil je dat bij elkaar brengen? Als juist de fundament, het wezen van het Nieuwe Testament is dat we van het oude verlost zijn. Hoe kun je het daarna dan weer in elkaar schuiven? Hoe kun je zeggen, we zijn verlost van de wet en daarom gaan we eruit dankbaarheid onder leven? Dat zijn officiële redeneringen van intelligente mensen. Daar twijfel ik niet aan, overigens. Maar het is wel doorvloeien. Het is de dingen niet uit elkaar willen of kunnen houden. En dat gebeurt omdat men Christus eruit haalt. Hij zou tot stand brengen. Hij gaf de wet. Hij kwam onder de wet, hij vervulde de wet en bracht ons onder het nieuwe verbond waarvan hij zelf de middelaar en grondlegger is. Nou, daar moet je aan houden. En als je dat niet hebt, dan blijf je zitten met een mens die onder een wet leeft, die er wat mee zou moeten doen enzovoorts. En dan het nieuwe verbond en dan weer terugkeren naar het oude. En als we dan vragen hoe zit het met koninkrijk Gods, ja, dan weten we niet. Is dat nou hemel? Ja, het is wel hemels. Komt het dan niet op aarde? Ja, eigenlijk wel. Maar dan moeten we wel goed onze best doen. Of zo. Dat soort dingen meer. En de een zegt, nee, het koninkrijk is alleen een hemels koninkrijk. Dus de aarde en Israël, de volkeren, kun je wel vergeten. Wij wachten gewoon op de jongste dag. En anderen zeggen, nee, als de Messias komt, komt hij een koninkrijk brengen op aarde, over Israël en de volkeren. En dat gedoe, christelijke gedoe van een hemels koninkrijk, dat is onbijbels. En dat soort dingen meer. Of oud is, of niet oud, niet, of zou nieuw testamentisch en niet oud testamentisch zijn. Het is allemaal dwaasheid. Al die dingen staan namelijk in de schrift die ik nu noemde. Dat in hemels koninkrijk zou hebben, dat in aards koninkrijk zou hebben, ook de volgorde waarop het tot stand zou komen enzovoorts. En ook hoe hij het tot stand zou brengen en wie daarin betrokken zou zijn. En dus staat er ook in of wij daar wat aan zouden moeten doen of niet. Dat staat er toch allemaal? Nou ja, als je dat niet aan elkaar kunt houden, ben je aan het doorvloeien. En u hebt waarschijnlijk de indruk dat het toch wel een wijdverbreide bezigheid is, hè? Doorvloeien. Helaas. Maar dat is een gebrek aan onderscheidingsvermogen. Als je schildert en de verf vloeit door, dan worden de vormen vaag. Dan zie je geen scherpe omlijningen meer. Dan zie je geen omtrekken meer. Dan hou je een verzameling kleurtjes over in plaats van in de eerste plaats vormen. Nou ja, zoals iets moderne kunst eruit, dat weet ik wel. Maar daar heb ik ook niet zo'n hoge pet van op. Dat is wel duidelijk natuurlijk, hè. Vorm moet er zijn. Je moet kunnen onderscheiden. Je moet vormen kunnen zien. En dat is in de schriften ook zo, met het woord van God ook zo. God heeft zich duidelijk uitgedrukt. God is niet als een mens die wat woorden in het midden gooit en dan moet een ander maar proberen te begrijpen wat er gezegd is. Vele mensen spreken zo. Maar God niet. Die spreekt gearticuleerd, duidelijk enzovoorts. En die zegt precies wat hij bedoelt. Aan ons wordt het vervolgens overgelaten om dat woord serieus te nemen. En inderdaad te lezen wat hij bedoelt. En ons dat ook inderdaad serieus af te vragen. Communicatie is nog altijd van twee kanten. Dat wil zeggen, dat weet ik, dat zegt iedereen. Hè? Communicatie komt van twee kanten natuurlijk. Hè? Het woord zegt het al, hè. Komt van twee kanten. Nou, maar tegenwoordig verstaan we eronder dat eerst mag de een wat zeggen en dan mag de andere wat zeggen, dan de een weer en dan de andere weer. Maar dat is niet waar, dat is geen communicatie. Dat is doorvloeien. Communicatie is de een spreekt en de ander luistert. Einde van het verhaal. Dat is communicatie. Het had ook andersom kunnen zijn. Mag voor mij wat ook bij toebeurt. Maar in principe is de een spreekt en de ander luistert. En dan gaat het om God spreekt. Aan hem ligt het niet. Waar het om gaat is of wij luisteren naar wat God gesproken heeft. En als wij dat doen, dan is er communicatie tussen God en ons. Niet andersom uiteraard. Dat is een communicatie tussen God en ons. En met zijn woord, waar wij naar luisteren, ontvangen wij uiteraard zijn leven. Want het is hetzelfde. Nou ja, Romeinen 1 vers 16. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die er naar luistert. In de zin van, en ieder die gelooft, ieder die hoort, bewust, die het in zich opneemt, dat is alles. Meer is er ook niet voor nodig, je hoeft niet eens wat terug te zeggen, je kunt het aanvaarden voor wat het is. Je mag wat terug zeggen, dank u wel of zo, denk ik dan, hè. Toch? Maar luister, daar gaat het om. En dat geldt voor het evangelie als zodanig en dat geldt vervolgens voor de hele Bijbel. Men zou naar God moeten luisteren en moeten leren verstaan wat hij zegt. Daar is oefening voor nodig, dat weet ik wel. Dat is altijd zo, naar wie je ook luistert. Je moet het altijd leren. Iedereen heeft zijn eigen wijze van uitdrukken. Dat is nou eenmaal zo. God ook. En men zou er naar moeten luisteren en zijn best moeten doen om het te verstaan. Onderzoek de schriften, zegt de Heer zelf in Johannes 5, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben, en dat is min of meer ook zo. En dan staat erachter, want deze zijn er die van mij getuigen. Nou, dat zeg ik. Hè? Deze zijn het die van mij getuigen. Niet van u, of over u, of over anderen. Deze zijn het die van mij getuigen. Mogen dan vele schriften zijn ze getuigen dus van één. Van mij, zegt de Heer. En dan zegt hij vervolgens, en gij wilt tot mij niet komen. Opdat gij het leven zou hebben. Want het punt is dat men zou moeten komen tot aanvaarding van degene die ons in het woord van God en dus in de schriften gepredikt of voorgehouden wordt. En dan is er geen sprake van doorvloeien. Integendeel, dan krijgen we namelijk deel aan een vast omlijnd plan van God. Aan zekere zaken, aan zegeningen die God bepaald en beschreven heeft enzovoorts. Die hij ons geeft samen met zijn woord en daarmee samen met de Heer Jezus Christus. En zo kunnen we inzicht krijgen in wat God gedaan heeft. Inzicht krijgen in wie Christus nu is en wat hij dus ook nu doet. En vooral ook in wat hij nu niet doet. In de praktijk blijkt dat minstens zo belangrijk te zijn. Hè? En ook over kunnen we inzicht krijgen in wat hij in de toekomst alsnog zal doen. En daar gaat het maar om. Dat is vast omlijnd. Dat zijn scherpe dingen. Zeer vast omlijnde plannen die God bekend gemaakt heeft. Alleen, ze worden ons inderdaad in gedeelten voorgehouden. Maar goed ook, dat gebeurt bij alle soorten van onderwijs zo. Je krijgt het in hapjes. Onderwijzen heet immers doseren. Hoe je het schrijft, weet ik niet deze keer. Want dat maakt me niet uit, hè. Doseren, dat wil zeggen dat dosis voor dosis, dat in afgepaste hoeveelheden materiaal wordt doorgegeven. Dat is doseren. Dat is geen grap, dat is echt zo. Dat betekent het woord. Dat is onderwijskunde. Niet te veel tegelijk, vooral ook niet te weinig, anders verslapt de aandacht. Dat zeg ik er speciaal voor vanavond even bij. Hè. Vooral niet te weinig, anders verslapt de aandacht. Nou goed. Maar dat is inderdaad wat God ook doet in zijn woord. En wat er dus gebeuren moet, is dat hij die afgepaste hoeveelheden inderdaad bij elkaar gevoegd zouden moeten worden en tot één geheel gebracht zouden moeten worden. Dat betekent inderdaad, het enig juiste wijze van bijbelstudie is die van schrift met schrift vergelijken. En zo vergelijken wij Genesis 11 met Openbaring 17. Nou ja, daar ben ik nog even niet aan toe, maar binnen afzienbare tijd dan. En van alles wat ertussen ligt. We kijken gewoon wat de diverse bijbelboeken over een bepaald onderwerp zeggen. Dat is een heel goed systeem. Vergelijkenderwijs. En dan corrigeren deze hoofdstukken, deze schriftgedeelten elkaar vanzelf. Dat is een heel simpele zaak. En dat is de enige echte manier van bijbelstudie. En let maar eens op hoe men met de schrift omgaat. En hoe men erover spreekt. Je merkt meteen of men het aanvaardt als woord van God in zijn geheel. Of dat men ziet als fragmenten, teksten die overgeleverd zijn. Waar misschien wel wat goeds in zal zitten. En waar misschien hier en daar het woord van God ook nog wel in zit. Enzovoorts. Maar je merkt het meteen. Daar kent men Christus niet. Daar kent men de Heer niet. Daar weet men niet wat een gelovige voor een ding is. Laat staan dat men weet wat de gemeente is. Heel eenvoudig. Nou goed. Er staat hier dus. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Het zal duidelijk zijn dat waar men doorvloeit, op de manieren die ik nou beschreven heb, daar is sprake van de werking van Babel. Want dat is Babel. Het woord leegmaken, de taal als zodanig ontkrachten, maar bovendien het woord van God leegmaken, zodat het betekenis verliest. En dan ontstaat er meteen verwarring. Verder kan ik dat niet toelichten, anders wordt het echt taalles. Maar in alle talen kun je dat terugvinden. Dat begrippen verwateren, verbleken. Omdat men oorspronkelijk de hoogste betekenis van de termen niet meer kent. Maar die hoogste betekenis hangt altijd samen met de persoon van ons eiland. Dat is altijd zo. En dat is echt in alle talen zo. Dus terug te herleiden tot God. En als men God niet kent en de Bijbel, het woord van God niet kent, dan krijg je taalproblemen. Dat is echt waar. Nou goed, ik laat het er maar bij. Ik ga even terug naar Genesis 11. Daar staat dan, de Heer zegt, komt, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar doen overvloeien. Inderdaad, bij andere gelegenheden staat er, de Heer zal hen zenden een geest der dwaling, omdat ze de leugen geloven zullen. Want als men niet wil, als men niet Gods kant op wil, als men niet naar hem toe wil, dan zorgt God ervoor dat men van hem afgedreven wordt. Dat is een heel eenvoudige zaak. Als men niet wil, dan hoeft men niet, maar dan wordt men wel verstrooid. Kijk, als Israël woont in het land, hè, in het land Kanaan, dan is het daar opdat het de Heer zou dienen. Als het niet wil, hoeft het niet, maar dan moet er wel het land uit. Dat is wat er gebeurt. En woorden van gelijke strekking vinden we op meerdere plaatsen in de Bijbel, waar inderdaad de mens die zich niet onderwerpt aan het woord van God, terwijl hij dat wel kent, maar die mens inderdaad wordt overgegeven aan allerlei dwaling en leugen. Van het een komt het ander. Als men één keer een weg opgaat waarbij men zegt, ja, dat staat nou wel in de Bijbel, maar dat blief ik niet, want dat komt me niet uit, of dat zal toch niet zo weten. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn, enzovoort. Als men één keer die weg opgaat, dan vervolgt men die weg ook. En dan komt men van kwaad tot erger. En zelfs wat men eerder dan al wel geloofde, blijkt later niet meer zo stevig te zijn. Men laat het los, alles raakt kwijt en men wordt, nou, diep ongelukkig in elk geval. Men raakt alle zekerheid kwijt. Dat is echt waar. En ik heb het meerdere malen zien gebeuren. Dat gebeurt met gelovige mensen zelfs. Je kunt die weg ingaan van onderwerping aan het woord van God, maar dan moet je hem ook in doorgaan. En als je ermee marchandeert, bewust, hè. Als je niet beter kunt, niet beter weet, oké. Okay. Maar als je weet wat je doet en bewust bezig bent met te zeggen, ja, maar dat, de boek is wat anders van zien te maken, want hier heb ik niks aan, enzovoort. Dan zit je op de weg van de Satan. Dat is precies wat de duivel doet. Nou, Grover kan ik het niet zeggen, maar zo is het natuurlijk wel. Dat is wat de duivel doet. Die zegt, God heeft wel gesproken, maar je moet zien dat je er wat anders van maakt. Hij zal het zo niet bedoeld hebben of zo. Of er moet anders toegepast worden. Dat is wat de duivel doet. Nou goed, ik ga terug naar Genesis 11. Er staat, laat onze spraak al daar doen overvloeien, opdat er ieder de spraak zijns naasten niet horen. Ja, dat is het bekende gevolg. Heb je dat ook wel eens gemerkt? Als wij geloven netjes allemaal bij elkaar zijn, ons onderwerp aan het woord van God, gaat alles goed. Zodra we dat niet meer doen, vallen we uit elkaar. Wel eens gemerkt? Dat gebeurt echt. Dan kunnen we het ook op andere terreinen niet meer met elkaar vinden. Want tegenover één waarheid staat niet één leugen, maar staan vele leugens. Als je dus het woord van God niet aanvaardt en er iets anders mee doet, dan kan iedereen het zijne ermee doen en dan krijg je dus inderdaad een totale verwarring en dan kun je inderdaad niet meer met elkaar praten. Dan begrijp je elkaar ook niet meer. En dat is inderdaad wat met name in de godsdienstige wereld gebeurt. Maar in de wereld zelf ook. Omdat in de wereld, ook in een niet-godsdienstige wereld, nog steeds hetzelfde gebeurt. Namelijk dat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En over zulke mensen wordt de toorn van God geopenbaard, zegt Romeinen 1. Ja, dat is harde taal, maar zo werkt het wel. U bent dus gewaarschuwd. Nou, al zo verstrooide en de Heer, zo gebeurde het dus. Al zo verstrooide hen de heren vandaar over de ganse aarde en dus hielden zij op de stad te bouwen. Dan zie ik in gedachten, zie ik die stad half afgebouwd. Daar bleef Babel staan. Een bouwwerk wat nooit zijn voltooiing bereikt heeft en ook nooit zou bereiken, ook niet werkelijk bereikt heeft. Babel is een stad waarin altijd gebouwd werd, net als aan Jeruzalem zou ik willen zeggen. Maar het grote verschil tussen Babel en Jeruzalem is dat Jeruzalem bij gelegenheid volledig verwoest werd, terwijl het met Babel nooit gebeurd is. Babel is altijd de bouw gestopt. Want de mensen trokken eruit weg. Echt letterlijk, mensen trokken eruit weg. Niet alleen hier, maar het is nog een paar keer later gebeurd ook. Zodat Babel leeg achterbleef, zonder leven. En ik zag en ziet, er was geen mens, zegt de profeet in zo'n geval. En dat is precies wat er bij gelegenheid gebeurd is. En steeds opnieuw bouwen, verder bouwen, herbouwen desnoods. En tot nog toe is dat niet gelukt. Uiteindelijk gelukt het wel overigens, moet ik er meteen bij zeggen. Want dat is het laatste rijk van Babel. Dan gebeurt dat wel en dan wordt het verwoest. Dan gebeurt er iets wat in het verleden nog nooit gebeurd is. Dat is ook onmerkwaardig genoeg voor een stad, maar het is zo. Maar ik kom er nog wel op terug. Hier staat dus, ze hielden op de stad te bouwen, daar staat er, daarom noemde men haar naam Babel. Men zou dus, er staat dus, want al daar verwarren de heren de spraak de ganse aarde, maar het zou kunnen zijn overvloeiing. Dat wil zeggen, het werd allemaal te veel. Maar in de praktijk is dat natuurlijk verwarring, dat klopt heel goed. Al daar verwarde de heer de spraak der ganse aarde, en dus eigenlijk van alle mensen op aarde. Of vandaar verstrooide hen de heren over de ganse aarde, want dat staat er natuurlijk. Er altijd is sindsdien de gedachte geweest om toch het oorspronkelijke ideaal te bereiken, namelijk door toch weer één te worden, toch weer zich te verzamelen rondom Mesopotamië, het land Sinjar, de stad Babel, al of niet aanwezig, het zij als stad, het zij als ruïne. Altijd is dat streven daar geweest. En het merkwaardig is dat in de afgelopen paar jaar, ik weet niet eens hoe lang, maar het was maar heel kort, dat in een paar jaar het toneel van de wereldgebeurtenissen inderdaad verschoven is naar, precies daar, Mesopotamië, het land Sinjar, der Galdeenland, hoe dat maar heten mag, Irak heet het tegenwoordig dan. Het is wel gebeurd. Ik weet nog dat ik jaren geleden ooit die dingen zei van daar moet het naartoe, daar gaat daar gebeuren. Dus tegenwoordig Irak. En dan zie je de mensen denken, Irak. Nooit van gehoord. Wat ligt dat? Irak. Ja. En nu weet iedereen hoe dat zit met Irak. Hè? Een belangrijk land geworden ineens. En het zal het ook nog wel enige tijd blijven. En trouwens, het hoogtepunt moet in feite nog komen. Een hoogtepunt hoger dan wat het ooit bereikt heeft in het verleden, in de dagen van Nimrod, Hammurabi, Nebukadnezar, Kores de Pers zou ik me even mee moeten rekenen, Alexander de Grote, enzovoorts. Een hoogtepunt hoger dan wat in het verleden ooit bereikt is, maar bij die gelegenheid wordt alsnog Babel definitief verwoest. Dan is het opperste namelijk niet in de hemel. De stad wordt namelijk omgekeerd, staat er. En bij gelegenheid staat ook precies hoe dat gaat. Letterlijk, hè? Namelijk niet omhoog naar de hemel, maar in tegendeel, het zal verdwijnen in de hel, in de Hades, of hoe het maar heten mag, in Sheol, zegt het Oude Testament. Kortom, in het dodenrijk. Ik geloof ook inderdaad dat in de toekomst de aarde zich zal openen. En zoals eens Sodom en Gomorra daarin verdwenen, zo zal ook Babel daarin verdwijnen. Staat er trouwens ook letterlijk. Het einde van Babel zal hetzelfde zijn als Sodom en Gomorra, dat door de Heer werd omgekeerd. Weet u toch, hè? Sodom en Gomorra werden omgekeerd. Nou, als van Babel staat dat hetzelfde zal gebeuren, betekent precies hetzelfde. Het wordt omgekeerd en in plaats van dat het naar boven gaat, gaat het naar beneden. En in plaats daarvan komt er een ander koninkrijk uiteraard, van de opgerichte steen, met opperste in de hemel. Maar dat is niet in Babel, maar het is Jeruzalem. Ja, goed, daar laten we het bij, want het is inmiddels weer tijd voor de koffie. Ik wil u vervolgens meenemen naar Daniël. En wel naar Daniël 2. Een bekende profetie, maar ik kan er niet omheen. Het is namelijk zo'n beetje wat Matthäus 24 in het Nieuwe Testament is. The backbone of prophecy noemen de Engelsen dat. Oftewel de ruggengraat van de Bijbelse profetie. Daniël 2, waar we terecht zijn gekomen bij Nebukadnezar, de eerste koning van het zogeheten Babylonische Rijk. En van deze Nebukadnezar leren wij dat hij droomt. Een droom, uiteraard, zo heet dat in de Bijbel. Hè? Hij droomde een droom. En ik zal u dat allemaal besparen. Maar uiteindelijk verschijnt dan, nadat de hele wereld niet in staat is om die droom te verklaren, verschijnt dan Daniël, die dan aan koning Nebukadnezar de droom komt vertellen. En zijn uitlegging. Dat begint in vers 36 van Daniël 2. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, terwelke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Tot zover. Wel, een eenvoudige droom waarin Nebukadnezar een beeld ziet waarvan de samenstelling nogal is veranderd. Het begint namelijk aan de bovenkant met een gouden hoofd en het eindigt helemaal bedenaan in 10 tenen. Dan is er geen een weg, denk ik altijd meteen. Hè. 10 tenen van ijzer vermengd met modderig leem en dan tot vermaak van de omstanders of tot verbazing der aanschouwers valt er een steen op de 10 tenen van het beeld, waarna vervolgens het hele beeld in elkaar zakt. Niet alleen het leem en het ijzer, maar uiteindelijk zelfs het goud, het zilver, het koper, het ijzer en het leem. Het hele beeld namelijk. Zodat uiteindelijk niet alleen de 10 tenen vernietigd worden, maar inderdaad ook dat gouden hoofd Waarmee we weer terug zijn aan het begin, betekent tegelijkertijd dat Nebukadnezar weliswaar hier genoemd wordt het Gouden Hoofd. Maar het neemt niet weg dat het niet alleen over Nebukadnezar gaat, maar daarmee ook over zijn stad, over Babel namelijk, over zijn koninkrijk. Dat kan niet anders. Want in de Bijbel is het namelijk zo, en dat dienen we van tevoren te bezien, dat de koning de personificatie is van het koninkrijk. Wat er dus met de koning gebeurt, gebeurt met het koninkrijk. En andersom. En of er nou staat, het zijn 10 koningen, of er staat ergens, weet je veel waar, het zijn 10 koninkrijken, dat maakt geen enkel verschil, dat is volstrekt hetzelfde. Nebukadnezar is namelijk het Babylonische Rijk en in het bijzonder hij is het begin daarvan en daarmee feitelijk de stad Babel. Hij wordt ermee geassocieerd of geïdentificeerd en zo zijn er nog een paar moeilijke woorden. Nou, hoe dat ook zij, de man krijgt een droom. Ik denk wel eens dat het niet zozeer was voor Nebukadnezar zelf dat hij die droom kreeg, maar meer speciaal voor ons en in het bijzonder voor Daniël. Want niet Nebukadnezar had zo zijn problemen, Daniël had zo zijn problemen. Daniël namelijk was een van degenen die bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar werd meegevoerd in, of naar Babel en dus in ballingschap. En hoe vreemd het ook klinkt, dat was vele jaren voordat de ballingschap zelf begon. Hoe dat ook zij, in 606 voor onze jaartelling werd Jeruzalem voor de eerste maal veroverd, niet verwoest, maar veroverd door Nebukadnezar. Hij heet trouwens Nebukadnezar nummer 2, weet ik waarom, er zal er nog een geweest zijn. Maar Nebukadnezar heet hij gewoon in de Bijbel. De man dus, die kwam tot de oprichting van dit grote Babylonische Rijk. En wat je dus eigenlijk zou moeten zien als een soort verlengstuk van het koninkrijk van in de tijd Nimrod. Zo zit het gewoon, hier duikt Babel weer op. In het verleden was men gestopt met de stad te bouwen, in Genesis 11, de dagen van Nimrod. En hier in de dagen van Nebukadnezar was Babel daar weer in volle glorie. Daar moet ik wat anders bij vertellen. Namelijk dat in de tussentijd er wel degelijk een koninkrijk was in Mesopotamië, het tweestromenland, het land Sinjar, of hoe het maar heten mag. Dat is ook tamelijk bekend, al speelt niet een speciale stad daarin een rol. Er waren meerdere steden, maar Babel was er één van. Een van de andere steden was bijvoorbeeld Ur der Galdeën. Ur waaruit Abraham geroepen werd. Merkwaardig is dat daar verder Babel of Sinjar niet eens genoemd wordt, maar wel de Galdeën, en dat is de naam van een van de stammen, van de volkstammen die daar woonden. En Abraham werd daar uitgeroepen. Dat wil zeggen dat weliswaar in Genesis 11 staat dat de mensheid verstrooid werd over de hele aarde en dat men ophield de stad Babel te bouwen. Maar het neemt niet weg dat er nog steeds een koninkrijk daar was en dat het dus eigenlijk toch nog steeds het centrum was van waaruit de mensheid draaide. Zal ik maar zeggen, het centrum van cultuur, handel en ook van godsdienst trouwens. Dat waren de dagen van die bekend zijn geworden via, of onder de naam van Hammurabi eigenlijk. Ik heb de naam er straks al laten vallen. Mede omdat er nogal wat schriftelijk, op kleitabletten, is overgeleverd uit die dagen. Bekend is niet zoveel, maar bekend is wel dat daar een uitgebreide cultuur, ontwikkeling bestond. Inderdaad van wetenschap en van handel onder deze Hammurabi. En ook vooral dat daar een wet was, een wet die waaronder de mens geacht werd te leven. Het is zelfs zo dat Hammurabi wordt voorgesteld als degene die dan de wet van de goden zou hebben ontvangen. Afbeeldingen enzovoorts, weet je wel. Precies zoals wij Mozes kennen, zo wordt hij voorgesteld. Dat is dan ook de reden waarom sommigen weer beweren dat het verhaal van Mozes en de wet eigenlijk afgeleid is van Babylonische bronnen enzovoorts. Hè. Die zijn dan wel betrouwbaar in de Bijbel niet, dat begrijp je toch, hè? Dat heet nou, hoe heette het ook? Theologiseren heette dat. He? Goed, dan hebben we dat weer gehad. Maar in ieder geval, zo'n rijk van Babel, zo'n Babylonisch rijk, een beetje, hoe noemen ze dat? Low profile noemen de Amerikanen dat. He? Een beetje zo'n voorzichtig rijk is er wel geweest, maar wel zeer uitgebreid. En bekend, ze worden ook geacht uitvinders van het schrift geweest te zijn. Dat wil zeggen, van de schrijfkunst. Weet je wel, het spijkerschrift enzovoorts. Hè? Nou ja, in ieder geval schijnt het zo te zijn dat ze daar nog meer alles wat ze verhandelden opschreven dan dat wij dat doen. Dat wil zeggen, overal moesten ze een bonnetje van hebben en overal, dat was allemaal voor de belasting enzovoorts. Kortom, wij herkennen onze eigen cultuur daar meteen in, waarmee je maar ziet hoe Babylonisch wij eigenlijk zijn ingesteld. Nee, dat doe ik nou met een paar woorden af, omdat het allemaal niet in de Bijbel staat. Maar als u de moeite zou nemen te bestuderen, zou u denken, god, dat lijkt uit onze wereld wel. Alles moet beschreven worden. Weliswaar niet op papier, maar op kleitablet, hetgeen wat lastig was. Maar op slotverrekening moest ik ook nog leren schrijven met een griffel. Maakt niet zo erg veel meer uit, hoor. Maar dat even terzijde. Maar Babel was het dus wel. Abraham werd ook uitdrukkelijk geroepen uit Ur der Chaldeeën. Goed, het was dan niet de stad Babel, maar het was wel degelijk het land Sinear. En daar gaat het maar om. En hij werd daar uitgehaald. En hoewel het dus niet uitdrukkelijk genoemd werd, is het wel degelijk de achtergrond van de hele Bijbelse geschiedenis. Het hele land Sinear en dus Babel en wijde omgeving is de achtergrond van alles wat er in de Bijbel gebeurt. Omdat dat de wereld is eigenlijk, terwijl de gelovigen, met wie de Bijbel zich in de eerste plaats natuurlijk bezighoudt, terwijl de gelovigen, of althans degene die Gods eigendom zijn, daar uitgetrokken zijn. Zie? Soms gaan ze er weer naar terug, maar in het algemeen wordt Abraham eruit geroepen. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest en heeft inderdaad der Chaldeeën land verlaten enzovoorts. En hij kwam in een heel ander land terecht. Wat de Heer hem dan later nog eens zou geven, maar dat moet nog gebeuren. Maar dat even tezijde. Maar in ieder geval, het heeft ook Babel als achtergrond. En zelfs is het dus zo dat als in de toekomst de Heer alsnog dat beloofde land zal geven aan Abraham en zijn erfgenamen, zal ik maar zeggen, letterlijk, dan is er op de achtergrond nog altijd de geschiedenis van Abraham, de gelovige, uit Babel, zeg maar, uit het land Sinear, die op grond van geloof daaruit geroepen werd en dat land kreeg. Zodat als het gebeurt, en als de Messias zelf zijn troon van David zal oprichten en daarop zitten, dan is dat de vervulling van beloften die gedaan zijn aan die man die geroepen werd uit Babel. Staat er niet altijd bij, maar zo is het natuurlijk wel. Nou, dat was een soort Babylonisch rijk, dus min of meer in de dagen van Abraham. U weet, de datering van in de Bijbel is niet altijd even gemakkelijk te maken, en buiten de Bijbel is het nog veel moeilijker. Al wordt dat altijd betrouwbaarder geacht, maar dat even terzijde. Zodat het wat moeilijk is om te kijken of Abraham nou een tijdgenoot was van Hammurabi. Nou ja, dat weten we dan niet, maar het is wel ongeveer die tijd. Dat wil zeggen, terwijl Abraham daar in rond Hebron en Mamre enzovoorts woonde, en Isaac en Jacob in diezelfde tijd ongeveer, moet daar in het tweestromenland, dat die cultuur van Babel geweest zijn. Daar was Abraham dus ook uit afkomstig. Je mag dus ook aannemen dat Abraham daar zijn grote kennis vandaan had meegenomen. Ik denk dat Abraham een van die lui was die niet, misschien wel de enige, die niet een uitgehold woord van God had, maar die het hele woord van God nog had. En dus ook God geloofde. En toen zei God, nou Abraham, als jij mij dan gelooft, kom jij er dan maar uit. Anders had Abraham inhoud moeten geven aan het bestaan van Babel en dat rijk daar. Maar die mensen zelf wilden die inhoud niet. En toen riep God Abraham er dus ook maar uit. Dat was eigenlijk ook inhoud van het geheel. En Abraham is nog steeds een van de centrale, inhoud dus, hè, een van de centrale figuren in de Bijbelse geschiedenis en een van de spillen waarom het werk Gods draait. Dat blijft nou helemaal zo. Maar niet in Babel, want daar is hij uit, daar is het leeg, maar buiten Babel. Nou, meer moet ik er eigenlijk niet over zeggen. Daarna krijgen we in de Bijbel te maken, in elk geval, met het Assyrisch Rijk. Over Egypte spreek ik maar even niet nu, dat is niet nodig. Maar wel even over het Assyrische Rijk. Het Assyrische Rijk namelijk, waarheen de 10 stammen van Israël ooit in verstrooiing zijn weggevoerd. Als u het mij vraagt in 722 voor onze jaartelling. Ik haal er mijn schouders weer op. Ik weet niet zeker, maar ik heb mijn best gedaan, hè. Ik dacht dat het 722 voor onze jaartelling was. Dat werden de 10 stammen weggevoerd in de Assyrische ballingschap en in overeenstemming met schriftelijke profetie en ook in overeenstemming met de typologie overigens, zijn die 10 stammen daar een beetje vergeten wie ze zelf waren en vervolgens, net als alle volkeren trouwens, in de loop der tijd aan dwalen gegaan. Zodat we die 10 stammen, die zijn officieel wat zoek geraakt. Maar die zijn daar verdwenen, zeg maar, officieel. En in ieder geval zijn ze daar verdwenen uit de Bijbelse geschiedenis. Niet uit de Bijbelse beloften. Zodat ze dus toch nog een keer tevoorschijn komen. Maar wel uit de Bijbelse geschiedenis. En daar gaat het maar om. Dat was in Assyrische ballingschap. En men werd daarin weggevoerd op grond van ongeloof uiteraard. Het 10-stammenrijk van Israël ontstond immers bij de verdeling van het koninkrijk van Israël na de dood van Salomo. Waarbij slechts 2 stammen, Juda en Benjamin, geregeerd werden vervolgens door Rehabeam. Dus uit het verslag van David dus eigenlijk. Hè, en waarbij de 10 stammen, het merendeel dus, zich afsplitsten, of andersom, maar in ieder geval apart kwam te staan onder leiding van een koning uit de stam van Efraïm. Uit Jozef dus eigenlijk. Maar niettemin Jerobeam was dat, hè, uit Efraïm. En die 10 stammen, van die 10 stammen staat nooit 1 keer in de Bijbel dat er een koning geweest is die deed wat goed was in de ogen des Heeren. Never. Is altijd verkeerd geweest. En in die geschiedenis kom je dan lui als Agab en Izebel tegen enzovoorts. En dan moet ik altijd al even van rillen als ik dat weer hoor, hè. Maar goed, dat wil zeggen, het volk is nooit onderdanig geweest aan Jehovah. Dan moet je eens opletten. Is nooit onderdanig geweest aan Jehovah. Heeft de Heer dus nooit gekend en gediend. Maar volgens de Bijbel is het zo dat de identiteit van het volk in de eerste plaats bepaald wordt door de identiteit van de God die ze hebben. Wanneer is iemand een Israëliet? Ik wou nog niet Jood zeggen. Dat is ons een oud probleem. Dan zeg ik, wanneer is iemand Israëliet? Nou, dat is makkelijk genoeg. Ik ken een Moabitische vrouw. Die liep haar schoonmoeder achterna en zei tot haar: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dus op grond van werd ze Israëliet. Omdat ze geloofde in de God van Israël. That's all. En als je gelooft in Dagon, dan hoor je bij de Filistijnen. Dan ga je er ook naartoe trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar zo is het eenvoudig genoeg. De identiteit van de godheid is bepaald voor de identiteit van het volk. Dient men de God van Israël, dan hoort men bij Israël. Nou, de 10 stammen dienden nooit de God van Israël. Dus waren ze eigenlijk niet eens, waren ze zeker niet het volk Israël. Welk volk waren ze dan wel? Hoezo, hè? Welke identiteit hadden ze dan wel? Nou, geen één, omdat ze gewoon de goden van de heidenen dienden. Weet je veel, Baal, Astarte, Merdech, of hoe heet die, Marduk, of hoe die maar heten mag dan in de Bijbel. Dat doet er nou niet toe, maar de goden van de omliggende volkeren. En als men de goden dient van de omliggende volkeren, is men zijn eigen bestaansrecht als volk verloren. Wat gebeurt er dus? De 10 stammen raken hun identiteit kwijt en de Heer stuurt ze naar Babel. Ja, naar Assur, oké. Maar vergis u niet, Babel, de stad in elk geval, lag op het gebied van het Assyrische Rijk. Babel was een van de grote steden van het Assyrische Rijk. En het Rijk heette wel niet een Babylonisch Rijk. Het Rijk was het Rijk van Assur, maar Babel was een heel belangrijk onderdeel daarvan. Dus ze werden weggevoerd, onder andere naar Babel. Staat ook letterlijk in de Bijbel, hoor. Ik weet niet zo gauw waar, maar ik ben tegengekomen. Hè? Er staat zelfs andersom, dat inwoners van Babel gebracht werden naar het land van de 10 stammen. Naar Samaria bijvoorbeeld. Het was uitwisseling, het omgekeerd. Waarmee aangegeven werd dat Israël, in ieder geval dit 10 stammenrijk, zijn bestaansrecht verloren had door de God van Israël niet te dienen. Daardoor hoorde het tot de heidense volkeren, dus stuurde God het terug inderdaad naar waar alle volkeren vandaan komen, naar Babel. In dat geval was dat dan het Assyrische Rijk, maar dat moet je als toeval beschouwen. Het ging terug naar Babel. Nou, tot zover de 10 stammen, maar daar komen we nog wel eens een keer op terug. Ja, die komen ook wel eens terug, dus vandaar. Aan de andere kant hebben we het 2-stammenrijk. De 2 stammen van Israël, dat wil zeggen Juda en Benjamin, heet dat dan officieel, hè, de 2 stammen. Bekend als de Joden, onthoud dus dat iemand die tot de 10 stammen behoort geen Jood is. Joden zijn slechts uit Juda en Benjamin, eventueel het Levi, als het toevallig zo uitkwam. Maar de 2 stammen van Israël werden weggevoerd ook naar Babel, alleen was dat in de dagen van de oprichting van het Babylonische Rijk. De naam van het Rijk veranderde, maar Babel was Babel nog steeds. Hè? Dat gebeurde vanaf 606 voor onze jaartelling, toen Nebukadnezar, de De grote man eigenlijk in de oprichting van het Babylonische Rijk. Toen heb ik het Nebukadnezar dus Jeruzalem voor de eerste maal veroverde. En waarom het gebeurde? Wel, omdat ook de twee stammen Jehovah niet dienden. Ze waren niet trouw aan de God van Israël. En enkele keer wel in de loop der tijd, maar in het algemeen niet. En een van de belangrijkste argumenten die in de Bijbel gegeven worden, is deze, dat er was nou 490 jaar koningschap geweest in Israël, 490 jaar stond de tempel, of dat soort zaken, precies weet ik het niet meer uit het hoofd zo. En dat betekent dat men in 490 jaar, had men 70 keer dus, het Sabbatjaar moeten vieren, reken maar uit hè. Sabbatjaar is elk zevende jaar, dus als de 490 jaren voorbij zijn, hadden de 70 sabbatjaren geweest moeten zijn geworden. En die waren niet geweest, want die had men nooit gevierd. Dus zei de Heer, aangezien bij een sabbatjaar het land helemaal braak hoort te liggen en niet bebouwd mag worden, jaag ik jullie gewoon het land uit en dan ligt het vanzelf 70 jaar braak. Pas daarna laat ik je weer teruggaan. Dat is wat er gebeurd is, dus dan heb je wat tijdrekening erbij ook. Je kan het dus uitrekenen. Nou, dat is ook gebeurd. In 606 voor onze jaartelling werd Jeruzalem veroverd. In 598, als ik het goed heb uit het hoofd, maar er is vast iemand die me corrigeert. In 598 weer een keer en de laatste keer in 586. Voor onze jaartelling, dus daar reken je achteruit, hè? Ja. De eerste keer in 606, toen werden Daniel en de zijnen, enige prinsen uit het huis van David enzovoort, wat er nog van over was, werden meegevoerd in ballingschap. Toen bleef er een andere koning uit het huis van David op de troon, maar onderworpen aan Nebukadnezar. Maar ja, in Jeruzalem kwamen ze in opstand, dus Nebukadnezar kwam nog een keer in, ik meen ik 598, dus een 8 jaar later of zoiets. En wat er toen gebeurde, is dat Jeruzalem veroverd werd en dat veruit het grootste gedeelte van de bevolking, in zijn geheel dus, werd weggevoerd naar Babel. Ja, daar hoort het thuis. Als het de God van Israël niet dient in Jeruzalem, ja, dan hoort het gewoon in Babel. He? Dus dat, en bovendien, als er geen troon is in Jeruzalem, omdat het huis van David of het huis van Juda of gewoon het tweestammenrijk de Heer niet dient, nou ja, dan komt de heerschappij over dat land uiteraard toe aan de koning van Babel. En dat is dus wat gebeurde. Nou ja, goed. En toen waren er nog enige mensen achtergebleven na 598. Weinig, een klein deel van de Joden leefde in Jeruzalem. De rest was in de ballingschap, net als in onze dagen. Een klein deel van de Joden leefde slechts in het land rondom Jeruzalem. En het merendeel was in ballingschap. Dat is vandaag ook zo. En toen zeiden zij, die mensen zeiden, nou maar nou gaat het wel goed, want de Heer heeft beloofd dat Jeruzalem enzovoort lastige steen voor de volken enzovoort, hè, weet je wel, moeten de volken tillen, kunnen ze niet, de Heer zal Jeruzalem redden, nou vanaf nu gaat het wel goed met ons. En er was er één profeet, dat was Jeremia, die jeremieerde dus. Die heeft het uitgevonden. En die zei, nee, dat gebeurt niet, die zei, de Heer heeft tot mij gesproken en gezegd dat Jeruzalem verwoest zal worden, alsnog. En toen waren er heel wat die zeiden, nee, Jehovah, onze God, heeft beloofd, zo'n eeuwig koninkrijk. En Jeruzalem zal over de wereld regeren, dus Jeruzalem wordt niet verwoest. En toen zeiden ze tegen Jeremia, en jij als profeet moet voor ons bidden, dan komt het allemaal goed. En toen zei de Heer tot Jeremia, voordat hij maar bidden kon, zei de Heer tot Jeremia, denk erom, Jeremia, dat je niet bidt voor dit volk ten goede en bid niet voor deze stad, want ik zal u niet horen. Dat was toen zo. Hoe denkt u dat nu is? Net zo, natuurlijk. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar het is net zo. En enige jaren later, in 586 uiteindelijk, werd Jeruzalem na een beleg van een jaar inderdaad ingenomen en verwoest en de tempel verbrand. En tot vandaag wordt daarover rouw bedreven onder het Joodse volk. Maar dat is wat ermee gebeurd is. En in die dagen leefde Daniel. Weliswaar in Babel, niet in Jeruzalem, omdat hij als jonge knaap in 606 voor onze jaartelling werd weggevoerd naar Babel en daar opgevoed om daar deel te hebben aan de regering van het grote Babylonische Rijk. Toen had je dus iemand uit de familie van Juda en waarschijnlijk zelfs uit de familie van David die betrokken was in de heerschappij van een wereldrijk. Dat was Daniel. Maar Daniel maakte zich zorgen, want Daniel dacht, hoe kan dat nou? Want er moet toch een koninkrijk van de Messias, van het huis van David, gevestigd worden voor altijd in Jeruzalem. En hij zat in Babel. Dat was het probleem. En bedenk dan dat die jaren en die dagen het einde waren van het Davidische koningshuis. Er heeft daarna nooit meer iemand uit het huis van David op de troon gezeten. Tweede keer was de laatste in 586 en daarmee uit. Erfgenamen zijn nog lange tijd aangewezen. De laatste erfgenaam op de troon van David was... De Heer Jezus, ja, inderdaad, ja. En sindsdien is hij verdwenen, die heeft zich teruggetrokken, die zoek, de erfgenaam. En de geslachtsregisters zijn vervolgens verwoest. Toen Jeruzalem werd ingenomen en de tempel verbrand, enige jaren later, in het jaar 70 van onze jaartelling, zodat er nu van een koninkrijk helemaal niks meer terecht kan komen. De enige die nog daar redding in zou kunnen brengen, zou die laatste erfgenaam moeten zijn, mocht hij ooit weer eens opduiken. Dat zeg ik in de richting van het orthodoxe jodendom dus nu. Want geslachtsregisters zijn er niet meer. Niemand kan bewijzen dat hij erfgenaam van David is. Er is dus geen erfgenaam op de troon van David. De enige die nog in aanmerking komt is de laatste, ook door het jodendom erkende erfgenaam, Jezus van Nazareth. Maar die beliefde men niet en die is vertrokken. En Hebreeën zegt, hij zit in de hemel op de troon en wij weten, omdat het ook in Hebreeën staat, vandaar zal hij wederkeren alsnog op de troon gaan zitten. Dat is wat er gaat gebeuren. Hè? Ja. Nou goed, maar Daniel leefde de dagen dat een einde kwam aan het Davidische koningshuis. En de erfgenamen die er daarna waren en ook uit de ballingschap terugkeerden enzovoorts, die waren bijvoorbeeld timmerman in Nazareth en dat soort dingen. Weet je wel, dat bedoel, dat is een theoretische zaak. Dat is het einde van het Davidische huis. En Daniel wilde natuurlijk wel graag weten hoe het verder zou gaan. Maar het punt is dat terwijl het Davidische huis daar aan zijn eind kwam, althans wat de troon betreft, verscheen er inderdaad in Babel deze figuur Nebukadnezar, die hoog van de toren blies. De toren van Babel, heel goed, ja. Die hoog van de toren blies, ja. En zei, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Dat zei hij in hoofdstuk 4, dus daar hebben we het misschien nog wel eens over. Maar hij dacht dat echt. Dus een krankzinnige gedachte, dat staat daar ook, maar niettemin, hij dacht dat echt. Want het was een misverstand. De reden waarom deze Nebukadnezar ineens zo'n wereldrijk kon oprichten, zo'n groot rijk, was hem gewoon ingelegen dat de Heer inderdaad een einde maakte aan het nationale bestaan van het tweestammenrijk van Israël. Het tienstammenrijk was al weg. En als het koninkrijk van David wordt weggenomen, en dus van Jeruzalem, keert het automatisch terug naar Babel. En Nebukadnezar was gewoon de man die op de juiste tijd op de juiste plaats was, en dat was het dan. En dus gaf de Heer het koninkrijk aan Babel. En dus meer speciaal aan Nebukadnezar. Dat is wat er ook staat allemaal. En Daniel heeft daar ongetwijfeld niet aan getwijfeld, maar heeft zich wel afgevraagd, hoe moet dit aflopen? En vandaar deze profetieën. Eenvoudige profetieën, moet ik eigenlijk zeggen. Als ik ze vergelijk tenminste met profetieën uit Jesaja en Ezechiël, zijn de profetieën van Daniel heel gemakkelijk. Nou, wat lezen we dan in Daniel? Wij lezen daar dat daar een reeks van rijken, koninkrijken, grote wereldrijken zouden komen, alvorens het koninkrijk aan geen ander volk zou worden overgelaten. Vers 44. Een koninkrijk wat door de God des hemels zou verwekt worden. Daar heb je het weer. Koninkrijken worden niet verwekt, koningen wel. Maar in de Bijbel, zoals ik zei, maakt dat geen verschil. Een koning is het koninkrijk. En dus als er staat, de God des hemels zal een koninkrijk verwekken, dan gaat het hier gewoon over de verwekking van die koning. En de verwekking van die koning is niks anders dan zijn opstanding uit de dood. De opstanding van Christus. Er staat hier allemaal niet bij. Maar ja, daar heb ik nou de tijd even niet voor. Hè? Maar de schrift leert duidelijk dat de verwekking van deze koning, dat het niks anders is dan de opstanding van Christus. De eenvoudigste route gaat via Psalm 2 en Handelingen 13. Waar in Psalm 2 staat dat God zelf zijn koning gesteld heeft over Sion, de berg zijner heiligheid. En dan zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Staat hier, hè? Heden heb ik u verwekt. En de Heer zegt, God zou immers een koninkrijk verwekken. Nou, Psalm 2, gij zijt mijn koning, oftewel mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En vandaag ga je naar Handelingen 13, vers 33 of daar in de buurt. En daar wordt uitgelegd dat die uitspraak uit Psalm 2 van toepassing is enkel en alleen op de opstanding van Christus. Staat er gewoon bij. En of David, toen hij die psalm schreef, daaraan gedacht heeft, dat maakt niet uit. Het gaat erom of God die die psalm schreef, daaraan gedacht heeft. En daarop is het antwoord uiteraard, jazeker wel. Dus als het naar de koninkrijk verwekken, dan gaat het over de opstanding van Christus. Waar Christus, de koning dus, verwekt werd uit de dood nadat hij de dood had overwonnen. En hij die de dood heeft overwonnen, Romeinen 6, heeft dat eenmalig gedaan in die zin dat de dood nu niet meer over hem heerst. Hij sterft niet meer, hij heeft eeuwig leven en dus is hij degene die als zaad van David inderdaad een onwankelbaar, een onvergankelijk koninkrijk zou ontvangen. Dat is een heel eenvoudige Bijbelse waarheid. Maar het berust natuurlijk wel op schriftvergelijkingen, dat zo is het wel. Maar goed, in vers 44 van Daniel 2 staat dus: doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. Dat moet het koninkrijk van de zoon van David zijn uit 2 Samuel 7. De belofte aan David, 2 Samuel 7 en Psalm 89 overigens. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Met andere woorden, dat koninkrijk wordt gegeven aan het volk Israël. En dat koninkrijk wordt uitgebeeld door die steen. Vandaar dat ik ook wel eens spreek over het koninkrijk van de stenen. Of het stenen koninkrijk. Dat is een bekende uitdrukking trouwens. Ook in een niet-christelijke kring moet ik erbij zeggen. Maar ja, daar hebben ze het zaakje uitgehold. Hè? Daar hebben ze Christus niet meer, maar alleen nog een steen. Maar wij kennen de steen en bovendien degene die daaraan inhoud geeft, namelijk Christus zelf. En daar gaat het maar om. Nou goed. En dat koninkrijk zelf zal dus in alle eeuwigheid bestaan. Dat kan niet anders zijn dan het koninkrijk van de zoon van David uit 2 Samuel 7, namelijk de Messias. Nou, dan ga ik terug weer naar het begin van deze droom. Er staat namelijk in vers 37. Gij, o koning, zijt koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk macht en sterkte en eer gegeven. Dat is de verklaring van het gouden hoofd van dit beeld. Dat staat in vers 32. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. En Nebukadnezar is dus dat gouden hoofd. Of nog anders, zijn rijk of zijn stad is dat gouden hoofd. En in vers 32 staat er verder van het beeld: zijn borst en zijn armen zijn van zilver, dus dat is wat lager. Zijn buik en dijen van koper. Zijn schenkelen van ijzer en zijn voeten van ijzer en leem. Dat is het verhaal, hè. Er zijn dus diverse wereldrijken of rijken die er zouden zijn over de aarde. Nadat er een einde gemaakt was in de dagen van Daniel aan de troon van David. En voorafgaande aan het moment dat de definitieve erfgenaam van David weer op de troon zou zitten. Het herstel dus van het, laat ik zeggen, het Davidische of beter nog het Israëlitische rijk. En dan wordt even ingevuld wat er in de tussentijd gebeurt. Namelijk, 1. Het Babylonische Rijk van Nebukadnezar, gouden hoofd. Klaar. Gaan we verder, want ik kom er later toch nog wel op terug. Gaan we verder. Het volgende zou moeten zijn van zilver, hè, borst en armen van zilver. Nou, er staat in vers 39. Na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Nou, we weten welke dat is. Dat is makkelijk inmiddels, omdat het inmiddels geschiedenis geworden is. Het Babylonische Rijk ging langzamerhand, werd lager, inderdaad. En toen het laag genoeg was, toen werd namelijk het Rijk van Babel en ook de stad veroverd door de Meden en Perzen, heet het officieel. Dat wil zeggen, het waren de Meden, maar het wordt aan de Perzen toegeschreven. Dat is om de verwarring groot te maken. Of nog anders gezegd, in 538 voor onze jaartelling kwam Gubaru, dan wel Gobrias, dan wel Darius de Meed, want zo heet hij in de Bijbel, zijn naam in de Bijbel. Darius de Medier, die kwam met zijn legers voor de stad en veroverde de stad. Dat ging heel eenvoudig trouwens. Ze legden gewoon de bodem van de Eufraat droog. De Eufraat leidden ze om, dat is nog zo, die is nog steeds omgeleid. Ze legden gewoon de Eufraat om en toen werd de bodem van de rivier droog en toen liepen ze gewoon over de bodem van de rivier de stad binnen. Want ja, door de stadspoorten kon niet, de stad was goed verdedigd. Maar ze legden gewoon de rivier droog en wandelden over de bodem van de rivier de stad binnen. En in diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. Laatste vers van Daniel 5. Linksboven aan de bladzijde, helemaal linksbovenaan. Nou ja, goed. Dat was die nacht dus. 5, hè? Ja. Nou goed. Dus ze liepen gewoon de stad binnen. En wat er niet gebeurd is, maar wat iedereen schijnt te denken dat er gebeurd is, maar wat er niet gebeurd is, is dat de stad verwoest werd. Dat is niet gebeurd. Babel is nooit verwoest. Ik weet, er zijn beroemde schilderijen, ik vergeet altijd wie ze gemaakt heeft, maar er zijn beroemde schilderijen of tekeningen in omloop waarop de verwoesting van Babel wordt afgebeeld, als zou dat in het verleden gebeurd zijn. Dat is een grof misverstand. Babel is nooit verwoest. Er zijn zelfs films in omloop van het Moody Bible Institute in Chicago, waarin gesproken wordt over de verwoesting en val van Babel in het verleden, dat nooit herbouwd zal worden, en waarin gefilmd wordt de ruïnes, dat wil zeggen de fundamenten van de stad die er nog liggen, lagen op het moment dat die films gemaakt werden. Maar het is een groot misverstand. Babel is nooit verwoest. Never. Dat moet nog gebeuren. Dat komt pas in de toekomst. En bij die gelegenheid ook niet. Dat blijkt ook uit de Bijbel. Want Daniel was in diezelfde nacht inderdaad in het koninklijk paleis met Belshazzar. De nacht waarop het schrift op de wand geschreven werd van, weet je wel, gewogen, geteld en te licht bevonden of zoiets. Om er dan maar niet verder op in te gaan. En waar bleef Daniel daarna? Bleef gewoon zitten. De hele regering bleef zitten, iedereen bleef zitten. Belshazzar werd gedood. En dus werd de macht overgenomen door Darius de Mediër. Maar Darius de Mediër was, zoals uit de ongewijde geschiedenis ook duidelijker blijkt, de veldheer van Kores de Perziaan, want zo heet hij in de Bijbel, hè. Kores de Pers dus. Cyrus heet hij in de ongewijde geschiedenis. Zodat deze Mediër de stad veroverde. Maar na 2 jaar kwam de grote baas langs. En dat was dus in 536 voor onze jaartelling. En toen kwam dus Kores de Pers in de stad. En die gaf meteen de Joden de vrijheid weer. Mochten teruggaan naar het land. Dat is wat er gebeurd is. En dat was dan ook het einde min of meer van de ballingschap. Daar ga ik nou verder niet op in. Maar waar het maar om gaat is dat het Babylonische Rijk gewoon bleef bestaan. Alleen vanaf een zekere datum, vanaf 538 dus, heet het Medo-Persische Rijk. Waarin de Meden en Perzen de belangrijkste volkeren waren. Maar het bleef hetzelfde rijk. En onthoud nou even dit. Hier begint het bij Babel van Nebukadnezar, het Babylonische Wereldrijk. Maar aan de andere kant is het zo dat daarvoor al het Assyrische Rijk was, waarin de 10 stammen waren weggevoerd. En dat was een rijk met Babel als een van de machtigste steden. Babel dus. Het heet Assyrisch, maar het was in elk geval Babel. Dit Babylonische Rijk van Nebukadnezar, nou, daar hebben we geen problemen mee, het woord zegt het. Het was een Babylonische Rijk, want het werd vanuit Babel bestuurd. Toen kwam daarna het koninkrijk van zilver, zal ik maar zeggen. Een uitbeelding van het Medo-Persische Rijk. De 2 armen zitten daar trouwens ook tegelijkertijd in, weet je wel. De Mede en de Perzen. De ene arm was trouwens langer dan de andere, maar daar gaat het nou niet over. Maar dat Medo-Persische Rijk was net zo goed een rijk van Babel, omdat Babel de hoofdstad was van het Medo-Persische Rijk. De naam verandert, maar dat is dan ook alles ook. De inhoud bleef gelijk en de inhoud was Babel. En de naam veranderde omdat een ander volk de dienst uitmaakte. Maar het centrum van waaruit die dienst uitgemaakt werd, was en bleef Babel. Nou goed, in de dagen van de Perzen hebben de Perzen wat moeilijkheden gemaakt met Babel, met inwoners van Babel en andersom. Dat leidde ertoe dat in 482 voor onze jaartelling Babel niet meer gold als hoofdstad en ook ontmanteld werd. Dat wil zeggen, muren werden afgebroken, paleizen werden gesloopt enzovoort. Het was een wraakoefening tegen de inwoners van Babel. Nee, dat is net zo goed als dat wij Amsterdam kennen. Dat is officieel onze hoofdstad. Maar als de Amsterdammers zo doorgaan, dan sturen we een verzameling Hagenaars naartoe om de walletjes af te breken. Maar dat bedoelde ik nou even niet. Maar om het Paleis op de Dam te slopen of zoiets. En dan houdt Amsterdam op hoofdstad van de wereld te zijn. Van Nederland dus, maar de bedoelde wereld. En, want de regering zit toch al lang in Den Haag. Hè? Nou ja, maar in ieder geval, zo was het in het Persische Rijk op een gegeven moment. Die Perzen waren liever bij zichzelf thuis, dus langzamerhand werd de residentie, zal ik maar zeggen, verplaatst naar de burcht Susan, die we allemaal kennen, omdat het toneel is ook van de geschiedenis van Nehemia natuurlijk, maar ook van Esther. Koning Ahasveros, Artaxerxes, koning der Perzen. Babel was de hoofdstad, maar het hield op een gegeven moment. Maar het blijft dus zo dat Babel de hoofdstad was ooit van het Medo-Persische Rijk. Daar gaat het om. Nou, en die Perzen verplaatsen het een en ander, die ontwijden Babel ook na verloop van tijd enzovoort. En wat gebeurde dat? Dus toen, vervolgens, toen Babel niet meer in tel was en dus weer eens opgehouden had de stad te bouwen, toen kwam Alexander de Grote uit Macedonië, en dat is het vervolg op het verhaal. De Griek namelijk kwam toen, en dat is het derde rijk uit deze reeks. Dat staat in vers 39. Het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. Daar staat het zelfs uitdrukkelijk nog bij. Dat is een uitbeelding van het wereldrijk van Alexander de Grote, dat we kennen als het Griekse wereldrijk. En daar heb je het weer. De naam verandert omdat het een Griekse oorsprong heeft. Omdat Alexander de Grote een Griek was. In de zin van eigenlijk een Macedoniër. Of dat Griekenland is, dat staat altijd nog ter discussie. Maar goed, een Macedoniër. En hij bracht de Griekse taal en cultuur en godsdienst bovendien over de hele toenmalig bekende wereld. En daarom heet dat rijk het Griekse Rijk. En wat werd zijn hoofdstad? Ja, hij kon moeilijk thuis blijven zitten in Macedonië, want het was een uithoek van het Rijk eigenlijk waar hij zelf vandaan kwam dan. Dus wat deed die jongen? Wat Nebukadnezar ook deed. Het Babel van Nimrod weer opbouwen. Precies zo. Men had weer eens opgehouden de stad te bewonen en te bouwen of te verfraaien. Maar er komt de volgende, Alexander de Grote, en hij vestigt zich in Babel. En hij herbouwt de stad als beeld van zijn rijk, als symbool van eenheid enzovoort. Hij heeft het ver gebracht, want hij heeft het zo ver gebracht dat zelfs onze cultuur en filosofie, godsdienst mag ik niet zeggen, maar als religie zegt, zit ik dicht in de buurt. Dat was onze cultuur en filosofie, onze wijsheid en een beetje veel, onze hele beschaving, feitelijk een Griekse beschaving is. En dan te bedenken dat Nederland niet eens deel uitmaakte van dat rijk. Dat kon ik niet, want Nederland hadden ze toen nog niet uitgevonden. Maar dat even terzijde. He? Dan was het nog niet droog gemaakt. Nou, dat doet er nou niet toe. Maar wat er wel toe doet, is dat dus hier sprake is van het Babylonische Rijk met de hoofdstad Babel. Het Medo-Persische Rijk met de hoofdstad Babel. Het Griekse Rijk met de hoofdstad Babel. En daarvoor was nog het Assyrische Rijk geweest. En daarin speelde Babel dan toch in ieder geval een belangrijke rol. En daarvoor hadden we het Babel van Hammurabi en daarvoor hadden we het Babel van Nimrod. Kortom, die lijn van Babel gaat rechtstreeks door de hele Bijbel, door de hele Bijbelse geschiedenis heen. Een rechte lijn in de zin van Babel was er altijd op de achtergrond. Alleen de geschiedenis van Babel gaat een beetje up en down. Het golft een beetje, maar niettemin, het was er altijd. Verwaterde af en toe, maar werd steeds opnieuw hersteld. En in zulke dagen leven wij ook. Volgende keer spreken we al over het volgende wereldrijk uit deze reeks en wat er verder van komt. Maar ik zeg het nu maar vast, in de loop der tijd hebben we nog Napoleon gekend die Babel zou herbouwen. Die plannen schijnen bewaard te worden in Parijs in een of ander museum, nog steeds. Compleet uitgewerkt, jawel. De herbouw van Babel, het is hem niet gelukt, hij kwam niet eens tot Moskou, laat staan tot Babel. Huh? Maar het is hem niet gelukt. En nou, wat sta ik nou eigenlijk zo? En daarna hebben we natuurlijk gehad in onze dagen ene meneer Saddam Hussein die Babel zou herbouwen. En hoe bestaat het, hè? Hij zit er wel erg dichtbij. Dat wil zeggen, het is al wel gelukt. Het heeft alleen nog niet de status gekregen die het zou moeten krijgen.